Adem in, adem uit. Een podcast over 's werelds grootste wonder, de geboorte. Met aan tafel stewardess en podcastmaker Rolien, mijn romantisch en zakelijk partner René en met mij, Aline, verloskundige en founder van Mam & Co. Aan de hand van bijzondere gasten vertellen we verhalen van bevruchting tot en met bevalling. En alles komt langs. De ontmoeting, kinderwens, seks, zwangerschapskwaaltjes en de grote dag. We waren enkele jaren even weg om andere dingen te doen en nu zijn we terug. Vandaag geen geboorteverhaal, maar zet je telefoon nog niet uit. We gaan het hebben over een controversieel onderwerp, waarvan het goed zou zijn dat we het er wat meer over hebben.
Ik laat abortus plegen. En het voelt zo kloten. Mijn lijf is zwanger, maar mijn hoofd niet. Mijn hormonen gieren door mijn lijf. Non-stop een beetje pijn in mijn buik. Mijn darmen zijn onrustig en mijn borsten al een cupmaat gegroeid. De vermoeidheid voelt als een kater. Huilen. Ik moet heel veel huilen, omdat het kloten voelt. Niet eerlijk voor alle vrouwen die zo graag een mooi kindje willen ontvangen. Ik voel schaamte. Voel me naïef. Hoe had ik zo naïef kunnen zijn om een cyclus-app te vertrouwen? Ik schaam mij voor het nog niks dingetje in mijn buik. Iets dat heel hard aan het werken is en het enige dat ik denk is, ga weg. Ik voel afkeer tegen mijn lichaam. Het is goed zoals het nu is. We kunnen je emotioneel niet bieden wat je nodig hebt. Nou, dit is het verhaal van Rolien, die mij zichtbaar geraakt hier bij ons aan tafel zit van adem in, adem uit. Je hebt dit naar mij geschreven. Als in, René, wil jij hiermee beginnen om dit verhaal, dit speciale aflevering te introduceren? We hebben het natuurlijk van dichtbij van jou allemaal gehoord. Wat schrijf je nog meer? Je drinkt een wijntje, zie ik. Wordt nog wat meer gehuild en geschreeuwd, ja. Denk ik.
Dit is inderdaad mijn verhaal. Dit is wat ik jullie een paar mensen heb gedeeld in het begin.
Hoe klinkt dat als ik dat zo naar je teruglees? Nou, dit zijn jouw woorden.
Ja, maar ook wel voor het eerst niet super emotioneel. Wel emotioneel, omdat het me raakt. Maar ik vind het gewoon heel mooi. Maar ik weet nog zo goed hoe... Ja, ik voelde me gewoon echt verslagen. Dat ik dacht, hoe kan ik hierin terecht zijn gekomen?
Ja.
En dan, want eerst kwam ik hierin. Kijk, het gaat zo. Ik ben heel regelmatig ongesteld. Wij hebben, onze jongste zoon is 5 jaar oud. Wij hebben een iets actiever seksleven de laatste tijd. Dat komt ook omdat de kinderen zijn wat ouder. Dus we zijn gewoon weer samen wat meer. Wij hebben een appje die we in de gaten houden. Die is altijd staat op roze dagen. En dan heb je er 5 waarin je vruchtbaar bent. En de eerste is licht groen, geloof ik. Dan is hij donkergroen, niet doen. Dan nog 3 erna. En die zijn ook lichtgroen. Ja. En dan wordt hij weer roze. Ja. Nou, dan deed ik het altijd op, zeg maar, niet die roze dag, maar dan die daarna roze dag. Ja, kennelijk heeft dat bij mijn systeem niet gewerkt. Ik heb dit 2 jaar gedaan en dat ging supergoed. Ik weet nog dat ik die woensdagochtend wakker werd en ik ging radio maken. En ik zei tegen Patricia, ik heb toch een beetje pijn in mijn buik, maar er komt niks. Terwijl ik ben echt om 10 uur 's ochtends ongesteld.
Yeah, weet je,
ik
de kan, klok kun je ja, op gelijk
je
zetten.
Kan bij mij echt... En toen dacht ik, maar ik voel wel die kramp van ongesteldheid. En toen keek ze me ook aan en zei ze, je bent toch niet zwanger? Toen zei ik, nee joh, dat kan toch niet, weet je?
Wat dacht je toen ze dat zei? Nou, kan wel.
Nee, maar jij zegt ook altijd, voor ons is het echt klaar. Volgens mij zei je nog de aflevering voordat dit gebeurde. Want dit was 4 oktober.
Klopt.
Toen zei je nog, wij zijn echt compleet.
En als mensen het ook aan me vroegen van... Kijk, ik heb altijd ook de droom gehad voor een meisje. Ik heb 3 zonen. En ik heb altijd gedacht, oh, weet je, 1 meisje en zo. Maar nee, niet meer op mijn nu 42ste met al 3 gezonde kinderen... Met een leven wat ik niet meer met baby's leid, is het gewoon echt voor mij een no-go.
Nee, maar dat wisten wij ook als jouw vrienden, zeg maar.
Ja.
En, dus toen je ook zei dat je zwanger was, dan dat is wel een andere boodschap dan.
Ja, ik was zelf ook verbaasd. Want ik weet nog dat het die woensdag was en dat een vriendinnetje zei, ben je dan zwanger? Toen zei ik, nee, dat kan niet. Toen toch de hele dag, ik ben het. Eigenlijk wist ik het al. Ik denk dat...
Ja, daar ken je de podcast ook goed genoeg voor. Genoeg
ik dacht,
vrouwen
ja,
die
en ook mijn borsten voelen. Dacht ik, ja, shit, is dit dan toch weer dat? Ja, en ik herken het natuurlijk ook. Nog een beetje naïef. Toen om 4:30 heb ik Ruben een berichtje gestuurd. Je moet een zwangerschapstest halen. Die dacht echt, want wie neemt nou eigenlijk zijn partner mee in mijn ongesteldheid? Hè? Ik bedoel, ik neem hem wel mee een beetje in de app. Maar het is nou niet dat
hoor.
Ja, een beetje. Maar neem jij hem echt helemaal mee in het ongesteld?
Nou ja, niet alleen in de menstruatie. Maar eerder hadden we natuurlijk met de kinderwens. Waren we, ovulatie is dan ongeveer. Waar zijn we dan? Kunnen we dan seks hebben? Zo ja, moeten we het een beetje sneaky doen of zo. Maar ook, wanneer ga ik menstrueren? Want hoe gaat het met mij hormonaal dan, mentaal? Hoe kunnen we elkaar ondersteunen in de winterperiode? Of in de herfst-winter van mijn cyclus bijvoorbeeld?
Nou, dat ga ik dus ook vanaf nu veel meer doen. Want ik voelde me daar ook best wel eenzaam in. Want hij ging die test halen, maar hij was een beetje zo van... hè, hoezo moeten we een test, weet je wel? Jij hebt het toch geregeld? Jij hebt toch dat appje?
Ja, ja.
Niet dat hij dat zo waarschijnlijk bedoelde, maar wel... toen ik die test deed en ik kwam beneden en ik zei, ik ben zwanger...
Ja,
ik zag hem ook helemaal bleek. Hij had, voor hem kwam het echt alsof er een UFO geland was op de aarde. Weet je, het kwam zo out of the blue. En voor mij, voor mij ook, maar toch, het zit in mij. Ik dacht gewoon, ik ging ook meteen in de overlevingsstand. Oké, de arts bellen. Oh, 4:50. Nee, het stond al meteen antwoordapparaat
aan. Ja, oké, want hier ben je al wel zover dat dit gaan we eigenlijk
meteen,
niet doen.
Allebei. We kijken elkaar aan, dit gaan we niet doen. Hè? Ja. Nee, dit gaan we echt niet doen. Nee.
Dus dan heb je eigenlijk al een besluit genomen.
Ja,
we gaan abortus plegen.
Ja, 16 oktober 2023 heb ik abortus. Heb ik ondergaan. Ik wil nog wel straks de weg daar naartoe vertellen, want daar zitten ook een paar flinke...
Ik denk dat we jouw persoonlijke verhaal gaan we gewoon af en toe steeds, een beetje erbij halen.
Want
toch?
Daar ben ik gewoon af en toe naïef in geweest en ik heb gewoon heel veel dingen me niet gerealiseerd, omdat ik niet die informatie had. En ik kon geen informatie vinden van een vrouw van tussen de 35 en de 40 die al kinderen heeft en abortus ondergaat. Dus ik was best wel een beetje van... ik dacht namelijk, ik bel mijn huisarts en dan krijg ik een pil. En dan ben ik er vanaf. Dan is het klaar. Weet je, zo'n big deal is het niet.
Ik denk dat heel veel mensen dit denken.
Ja, maar zo werkt het dus niet.
Nou, dit zegt alles over hoe ontzettend taboe dit onderwerp is, toch?
Ik ga je nu introduceren, want Alice zit naast mij. En Alice is mijn behandelend, noem je dat zo, behandelend arts?
Ja.
Jij hebt bij mij de curettage gedaan. Ik vond dat een ontzettend fijne ervaring. Heel warm. Het was heel duidelijk hoe we dat gingen doen. En ik wil heel graag met jou daarin over gesprek nog. Ja. Wat jij tegenkomt allemaal ook in de kliniek.
Ja.
Jouw eigen ervaringen allemaal. Want dit is jouw baan.
Dat is mijn baan. En daar ben ik heel blij mee. Want het is een enorm dankbare baan. En ik hoor zoveel verschillende verhalen. En heel veel vrouwen denken dat ze alleen staan in dit verhaal. Dat andere vrouwen dat niet of bijna nooit meemaken. Dus ik vind het goed dat je daar aandacht aan besteedt. En ik vind het goed om alles te doen om dit onderwerp uit de taboesfeer te kunnen halen.
Ja, want die vrouwen en die verhalen die zijn het dus natuurlijk echt wel.
Maar die worden niet gedeeld.
Ja.
Als we cijfers bekijken, dit gebeurt toch gewoon best wel vaak?
Het gebeurt heel vaak.
Wat zijn de cijfers? Als we daar gelijk maar eens mee beginnen.
Jaarlijks rond de 30.000. Maar het afgelopen jaar is het een klein beetje meer. Het stijgt een klein beetje.
Okay.
En de leeftijdscategorie waarin dit het meeste voorkomt, is ook aan het stijgen. Dus de grootste groep vrouwen met een ongewenste zwangerschap zijn tussen de 25 en de 30.
Okay.
En de groep daarna tussen de 30 en de 35.
Ja. Jeetje.
Ja.
Oh, dat had ik helemaal niet gedacht.
Dat zijn wij, zeg maar.
En als we het hebben over taboe. Ik heb ook een abortus gehad. Ik heb hier ook niet met heel veel mensen over gesproken. Ik denk dat heel veel mensen dit gewoon een beetje zo onder de dingen schuiven.
Ja.
Waarom, denken wij?
Ik snap dat.
Het wordt ervaren om iets waar je voor schaamt.
Ja.
En iets waar je voor schaamt, daar praat je niet over.
Zo simpel
dat
is het dan even.
Ja, dat denk ik.
Ja, terwijl... hoe kon je zo dom zijn om of zo? Ja, dat zei jij ook. En toen jij het zei, dus ik, hoezo zeg je dit? Terwijl...
Nou, ik belde ook de huisarts en ik had echt een walk of shame. Ik stond echt trillend en zij was heel lief. Hè? Ik bedoel, zij was meteen, dit gebeurt en hoe voel je je? Weet je je beslissing? Heb je tijd nodig? Het was gewoon een hele open, fijne... Ik wist meteen wat ik moest doen, maar ook naïef daarin. Ik zei, wanneer kan ik dat recept ophalen? Ja. Ik weer had geen idee. Want dan inderdaad, kan jij ons meenemen dat... Misschien is dat leuk om uit te leggen. Hoe gaat zo'n proces?
Ja,
welke
zo'n
keuzes hebben we? Je bent ongewenst zwanger. Waar kom je als vrouw in terecht eigenlijk?
Nou, dan is de eerste stap al genomen. Het feit dat het ongewenst is, dat is natuurlijk een eerste stap. En vanaf dat moment kun je actie ondernemen. Kun je een huisarts of een abortuskliniek bellen. Daar waar je het meest vrije in voelt. En de meeste vrouwen bellen toch wel direct de abortuskliniek. Zeker nu de wettelijke bedenkdagen eraf zijn. Dus die komen bij ons of in een abortuskliniek uit en krijgen een receptioniste aan de lijn. Ja. En die geeft al een eerste informatieboost.
Oké, maar je kunt ook net zoals als je last van je knie hebt, mag je gelijk naar de fysio. Kun je rechtstreeks naar jullie?
Je kan gelijk bellen.
Ja. Wat fijn.
Kun je zelfs binnenlopen als je zou willen?
Ja, je kan binnenlopen om een afspraak te maken.
Ja, okay.
Maar we kunnen alleen actie ondernemen als er een afspraak is.
Juist, ja.
En je zegt van het begint inderdaad bij het vaststellen van het is een ongewenste zwangerschap. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen, vrouwen of stellen bij jou komen die het misschien nog niet helemaal weten. Of zijn die echt bij de huisarts?
Nee, dat gebeurt ook wel.
Ja.
Ja, het is wel een minderheid. De meeste vrouwen die onze kliniek bezoeken, die weten wel wat ze willen. En een minderheid die denken dat ze het weten of ze weten het niet zeker. Dus er is een grote groep van de twijfelaars die ook gewoon weer vertrekken.
Mm-hmm.
En dan heb je op een gegeven moment de keuze. Ik kies voor een curettage of ik ga voor de abortuspil. Nou, dat is ook heel fijn, want dat werd bij mij aan de telefoon op een gegeven moment uitgelegd. Ik heb er zelf wel in getwijfeld, omdat ik dacht, nee, ik ga voor de pil. Lekker veilig thuis. Toen dacht ik later ineens, nee, dat wil ik toch niet, want dan moet ik 24 uur... niet dat ik niet wilde dat Ruben gezellig bij me kwam zitten, maar ik dacht, dan krijg ik toch eens misschien weer weeën. En dan, ja, dat zag ik ook niet helemaal zitten. Dus toch weer gebeld, mag ik toch maar een curettage? Daar had ik ook wel twijfels. Merken jullie dat ook wel eens, dat...
De meeste vrouwen weten wel wat ze willen, maar ik merk soms ook wel dat er een beetje onwetendheid is. Dus ik probeer altijd op een hele objectieve, oordeelloze manier uit te leggen wat zijn de voor- en nadelen van de ene en de andere optie. En dan komt er een keuze. Maar de meeste vrouwen weten van tevoren wel wat ze willen.
Wat, en kan je ze allebei een beetje uitleggen? Oordeelloos, ja. Hoe zeg je dat? Ja.
Als je kiest voor een abortuspil, dan kies je voor een beetje natuurlijke manier om de zwangerschap af te drijven. Tenminste, veel vrouwen voelen dat als natuurlijk. Het is een proces alsof je miskraam krijgt. Dus je krijgt buikpijn en bloedverlies. En de hele procedure duurt een beetje langer. Je zit wat langer in het proces. Je hebt 1 tot 3 weken bloedverlies. En het gaat gepaard met heel veel buikpijn. En dan na 3-4 weken, dan gaan we beoordelen of het compleet naar buiten gekomen is. Want je hebt altijd 5-6% kans op een incomplete abortus. En 1% kans op een doorgaande zwangerschap. Dus dat zijn wel altijd belangrijke dingen die vrouwen moeten weten.
Ja.
Dat het eigenlijk helemaal klaar is na 3-4 weken na de nacontrole.
Dus dan moet je nog een echo krijgen? Of,
Hoeft niet per se. Als de zwangerschapstest negatief is en de bloeding is gestopt, dan kunnen we de conclusie trekken dat het compleet is geweest.
Helder. Ja.
Dus die nacontrole doen we heel vaak telefonisch.
Ja.
Vragen hoe het met iemand gaat. Vragen naar bloedverlies en hoe de testuitslag is. En als er dan iets niet helemaal oké is, dan nodigen we ze uit voor een fysieke nacontrole.
Ja.
En de curettage?
Bij een curettage ben je wat sneller door het proces, maar het is voor veel vrouwen een beetje medischer. Ze zijn een aantal uren in de kliniek en we kunnen ze helpen onder een roesje. Dat betekent dat ze 1 minuut of 5 tijdens de behandeling slapen. En dan ligt het hele proces wat sneller achter ze. Ze moeten ervoor en daarna natuurlijk wel een aantal uur in de kliniek zijn. En sommige vrouwen vinden dat heel vervelend. En anderen die vinden juist steun door het personeel eromheen en door de vrouwen waartussen ze zitten en waar natuurlijk wel gepraat wordt. Dus dat is heel wisselend hoe vrouwen daarin staan.
Ja. Dat kan natuurlijk wel daar. Hè? Ja, misschien moet jij dat eens vertellen.
Ja,
maar
ik vond dat een hele ervaring natuurlijk. Want je komt gewoon in een wereld waar en niet veel, heel veel informatie over is. Tuurlijk op jullie website zelf. En je kan echt wel, maar niet de ervaringen van andere vrouwen. Ik kwam natuurlijk in een hele goede setting. Want ik ben samen met mijn partner. Wij willen het allebei niet. Dus dat is natuurlijk al, wij gingen daar wel gewoon goed naartoe.
Ja.
Weet je, geen twijfel.
Geen heimelijkheid. Of
eigenlijk niet uitgesproken verlangens of zo. Wij wisten gewoon heel duidelijk, wij gaan dit doen. Ja. We kwamen naar binnen en ik moet wel zeggen, Kijk, het is allemaal heel vriendelijk, maar het is ook een hele intense sfeer. Want er zitten heel veel vrouwen met vriendjes, zonder vriendjes, met partners, zonder. Het is sommigen alleen. Het is
ja,
druk.
In de wachtkamer.
Ja, ja, ja. Er gebeurt veel. Het is net zoals ook bij een. Ja, in een ziekenhuis is het ook altijd een beetje spannend. Ja, het is gewoon. Je zit op een medische afdeling. Nou ja, en. Toen werd ik opgehaald door Alice. En die nam mij mee in mijn eentje mee naar een kamertje. En jij ging mij daar ondervragen.
Hoe doe je dat, Alice? Dan zo de deur open. Mevrouw Magendans?
Ja. En dan probeerde ik altijd gelijk iemand een beetje op zijn gemak te stellen. Want altijd zenuwen, altijd is het als een berg waar ze tegenop zien. Dus ik probeer altijd een klein beetje even iemand op zijn gemak te stellen. En daarna wil ik weten hoe vrouwen in hun beslissing zitten.
Ja.
Dus dan praat ik daarover.
Ik weet even niet hoe je dat zegt, maar jij voert de handelingen uit dus. Ja. Maar jij bent ook wel heel bezig met de mentale kant van iemand. Heel psychologisch eigenlijk dan.
Ja, beide kanten. En dat vind ik het leuke van mijn werk. Want je kan iemand toch een bepaald gevoel geven over het hele proces.
Zeker, je bent super bepalend natuurlijk. Hoe iemand de deur uitloopt eigenlijk.
Ja.
Ik vind jouw blik in jouw ogen ook heel fijn en heel...
Ik zie het ook. Ja,
als
heel
ik
warm.
Daar zou zitten en jij doet de deur open en je roept mijn naam en ik zie jouw vriendelijke, mooie ogen.
Dankjewel.
Dan denk ik, oké, dit is goed.
Ja.
Komt goed.
Ik denk dat dat heel belangrijk is.
En er werd heel veel overlegd met mij. Jij zag bij mij al heel snel, ik ben natuurlijk ook 42 en ik kwam daar binnen. Ik zei, ik heb 3 hele gezonde kinderen en wij zijn erbij. Weet je, de jongste is 5, de oudste is 15. Ik word 42. Ik was gewoon heel duidelijk in mijn beslissing al. Toch heb je wel een beetje naar op doorgevraagd. Of misschien ook een beetje je relatie. Hè? Nou, ik weet niet, daar hadden we gewoon een gesprekje over. Toen zei je, het is goed, we gaan het doen, zoiets. Toen gingen we een echo maken. Toen vroeg jij mij, wil je dat je partner erbij is, ja of nee? Toen zei ik, ja, ik ga hem toch maar even halen.
Ruben was hier nu niet. Dus...
Nee, dit stukje doe je dus echt met de behandelend arts.
Ja.
Dat
komt ook omdat in Nederland een abortus alleen legaal is. Het staat nog altijd in het wetboek van strafrecht. Ja. Er zijn een aantal voorwaarden waar we aan moeten voldoen om het te kunnen doen. En een van die voorwaarden is dus dat een vrouw dat het de beslissing is van de vrouw.
Ja, oké. Helemaal van haar. Ja.
Helemaal van haar. Ja. En daar komen we pas achter als we haar alleen spreken.
Mm-mm.
Dus dat is een
je moet toch niet denken inderdaad aan een situatie waar een man en een vrouw, waar de man dat heel duidelijk wel wil of zo.
Nou, dat zou vast gebeuren, toch?
Ja, er gebeurt van alles.
Ja dit is natuurlijk, wij bedoel, als we het even hebben over deze situatie. Ja,
thuis gebeurt dat dan nog, kan dat dan nog steeds gebeuren natuurlijk, bedoel je?
Ja, maar ik bedoel niet iedereen die een hele gelukkige relatie heeft, wordt zwanger omdat ze een app gebruikt, weet je wel. Er zijn natuurlijk hele situaties waarin mensen op andere manieren ongewenst zwanger zijn. Dat
goed
is,
punt, ja.
Ja. Ja. Ja, of je hebt natuurlijk worst case scenario's. Vrouwen die in situaties zitten door werk wat ze doen, dat ze zwanger worden. Of onder, weet je wel, je weet het niet.
Ja, of nou ja, laten we het maar gewoon noemen. Een verkrachting of zo.
Ja, nou precies. Nee, maar al die situaties, ja. Nou, dat vond ik ook dus wel heel lastig eraan. Het is, omdat er zoveel schaamte en taboe op zit. Dat voelde ik zo erg. En toen dacht ik, moet je voorstellen dat je in een onveilige situatie zit. En dan mag je er ook nog niet over praten.
Mm-hmm.
Dus ik voelde me super fijn. Ik heb het aan heel veel mensen verteld. Ik heb het heel erg veel gedeeld. Maar als je dat niet bent, wat een dubbel op verdriet. Want het was, kijk, het is hoe dan ook verdrietig. Ik heb nooit zwanger willen zijn. Mijn hele lichaam was enorm zwanger. Dus dat is heel contra. Dat vond ik, en ik vond het gewoon heel verdrietig. Ik denk, als die vrouw, ik hoop dat elke vrouw die dit hoort, die ongewenst zwanger is of de situatie heeft dat ze het weg laat halen, dat ze ons belt, dat wij als een tribe om haar heen gaan staan en zeggen, we've got you. Over een jaar als je je toch een keer verdrietig voelt of ook over 10 jaar als je je een keer verdrietig voelt, want het zijn gewoon heftige beslissingen. Ja. Oké, maar terug even naar die echo. Ik heb Ruben gehaald en ik heb gezegd, toen vroeg jij mij, wil je het zien? Ja of nee? Ik wilde het zien. Ik heb niet een kloppend hartje gezien, maar ik zag gewoon, het was volgens mij 6 dagen en nog iets.
6 weken.
6 weken en nog iets, bijna 7, zoiets. Het was heel klein. Voor mij voelde het een beetje als een koffieboon. Ik had er ook niet persoonlijk een super emotionele band mee. Nogmaals, het was voor mij heel duidelijk. Nou, Ruben ook. Volgens mij heeft Ruben daar ook niet verder emotioneel. Ga je terug naar de wachtkamer en dan moet je wachten. Wat gebeurt er dan bij jou achter de schermen?
Je bedoelt nadat je uit de spreekkamer bent?
Ja, ja.
Nou, als het een heel duidelijk verhaal is, zoals bij jou, dan is het de volgende stap dat de verpleegkundige jou ziet. En die leest mijn verhaal in ons computersysteem, dus die gaat ermee door. Maar er zijn ook wel eens vrouwen waarvan ik twijfel aan hun beslissing of aan hun oprechtheid. En dan loop ik naar een verpleegkundige toe en dan zeg ik, nou, zometeen komt er mevrouw en ik heb dit en dit gevoel. Kun je dat nog eens een keer checken? Dus ik ben ook altijd heel blij met de dubbele gesprekken door de arts en door de verpleegkundige. Want je ondervangt soms in tweede instantie toch nog wel iets belangrijke informatie. Ja. Maar goed, in jouw geval, iemand die zo zeker is van zijn beslissing, ja, die gaat gewoon naar het volgende gesprek.
Ja, dat zie je natuurlijk ook met jouw ervaring wel. Dan weet je, een Rolien gauw genoeg.
Ja. Maar dan gaat het medische, want ik ging naar de wachtkamer. Ik werd dan opgeroepen. Ik moest weer even 20 minuutjes wachten. Ik moest dan werd door een verpleegster meegenomen. Zij zei, mevrouw Magelans, loop maar mee. Nou, dan word je een soort weggesluist. Vond het wel spannend, hoor. Van, nou, dan met een lift naar de eerste verdieping. Daar werd me uit. Daar kom je ineens in de medische wereld. Dus beneden is echt nog receptie met een plant en een recept. Weet je wel, dat je gewoon... gewoon ook met jullie komt, weet je, met de receptiecontacten. Gewoon allemaal heel, en dan ineens wordt het medisch.
Ja.
Dus dan kom je boven en dan zie je allemaal verpleegsters in blauwe pakken.
Ja, jij moet ook iets aan.
Ik moet alles uit.
Ja, is iets uit.
Dus, dus het gaat dus echt, want je hebt die bedenktijd niet meer. Dus je kan direct behandeld worden ook. Ja, dit is, dat wist ik niet.
Ja.
Ja.
Dus ik ging naar boven en was me aangeraden, doe een lekker warm lange mouw t-shirt aan. Wat lekker zit. En ik had geen eigen badjas mee, maar dat was er allemaal. Dus ik deed dat lange mouw t-shirt aan. Ik had toen nog mijn onderbroek aan. Een badjas eroverheen. Je gaat op een bedje liggen. Echt een ziekenhuisbed. Lekkere deken eroverheen. Ik mocht al mijn spullen pakken. Mijn telefoon mocht gewoon aan. Het is, je bent niet geïsoleerd van de wereld of zo. Je bent gewoon daar. Het wordt wel de sfeer. Je gaat per drietallen, ging ik.
Ja, we hebben verschillende zalen. Voor 3, voor 4, voor 1.
Ja, oh
voor
ja.
2.
En dat is ook aan de situatie, hoe ver iemand is misschien.
Ja,
of...
en er zijn ook veel mensen uit het buitenland in de kliniek. Dus we proberen altijd mensen met dezelfde achtergrondtaal bij elkaar.
En doe je dat dan zodat ze een beetje kunnen verbinden?
Ja.
Oh, mooi, ja.
Ja. En soms gebeurt dat en soms gebeurt het helemaal niet. Nee. Dat kan ik eigenlijk niet voorspellen. Maar er zijn heel veel vrouwen die wat aan elkaar hebben.
Mooi zeg.
Ja, snap ik. Echt mooi. Ja.
Ja, want je bent namelijk niet zomaar daar weg. Je gaat daar liggen. Ik lag met 2 andere vrouwen. Een Duits meisje die goed Nederlands sprak, maar die hier niet zo lang woonde. En een vrouw uit Oekraïne. Zij had ook kinderen en zij had ook de keuze nu gemaakt. Nieuwe relatie. Eigen keuzes. Gewoon, zij gingen dat doen.
Ja.
Maar wat heel bijzonder...
Hoe lagen zij erbij? Op dat moment,
kijk,
en jij?
Dat weet je nog niet. Want je komt eerst daar liggen en het wordt dan nog een beetje... niet helemaal dicht, maar je bent nog een beetje privé. Je bent ook wel... Er wordt een infuus aangelegd. Dat was mijn eerste keer infuus. Je bent best wel... Je kreeg het ook koud. Weet je, ik had koude handen, maar gewoon van de spanning. Ja, ik heb niet heel veel medisch meegemaakt, gelukkig. Dus je wordt een beetje lacherig. En je gaat veel vragen stellen aan de verpleegsters en zo. Nou, op een gegeven moment ging het eerste meisje... tweede meisje en ik was de derde. Meisjes ook. Dit waren
je
allemaal
blijft
vrouwen.
Altijd
gewoon.
Meisje,
ja, je blijft altijd een meisje. Je voelt je een beetje een meisje. Nou, ik moest dan plassen, onderbroekje uit. En je loopt dus mee naar de operatieruimte.
Loopt?
Ja, daar loop je allemaal nog.
Ja. Okay.
Dat vond ik ook zo raar. Je loopt daar naartoe. Het is allemaal ontzettend discreet. Want je hebt je badjas aan. Je voelt je natuurlijk fragiel, want je bent naakt onder. Je moet in een eendenbek gaan liggen. Maar er wordt een lapje voorgehouden. Dus je voelt je niet naakt. Dus dat vond ik een hele fijne zorg. Dat
en je
er...
hebt je shirt nog aan met je lange mouwen.
Ja, klopt.
Hè?
Dus
niet
je
helemaal
bent...
En die lange mouwen is bewust omdat het koud is? Of dat je denkt, dan voelen mensen zich meer geborgen of zo?
Ik denk, we bereiden veel vrouwen voor met medicijnen waar je het koud van krijgt.
Precies. Mm.
Dus dat zal een rol spelen. Ja. Gewoon een beetje
iets comfort. Ja.
Niet zo bloot.
Ja, ja.
Ja. Nee, dus mijn onderkant was inderdaad bloot. Maar dat wordt dus heel discreet gedaan. Want je gaat dus zitten in die eendenbek. Maar
je zit niet in een eendenbek.
Oh, je ligt in een eendenbek, ja.
Met je benen in beugels,
in de beenstuin.
Ja.
In de beenstuin.
Oh, ja, sorry, zeg ik het. Oh ja, ja,
nee,
ja.
Ja,
dit is dus je gaat in de steunen. Maar wat ik zo mooi vond is dat ik... Dat is best wel fragiel, want dan lig je eigenlijk open. Maar er komt dus een dekentje. Het werd allemaal heel erg discreet. En voelde me totaal eigenlijk niet naakt. En nou, een beetje grapjes maken met elkaar. En ik geef mijn infuus en ze zegt... Oh ja, ja, nou, ik ga nu... het gaat er nu in. En ze zegt... En ik... En 10 minuten later werd ik door die kletsende meiden werd ik wakker. Toen dacht ik... Huh? Maar ik was meteen, dacht ik, wat fijn. Wat fijn. Nieuw, het is klaar. Het is achter de rug. Het is goed.
En hoe lang duurde het? Want zij zegt 10 minuten. Hoe lang duurt zoiets?
De ingreep 5 minuutjes.
Ja. En maar het wakker worden is dan ook
eventjes
vaak...
Net als thuis, dat je wakker wordt.
Ja, dus nee, maar dit is lekkerder hoor.
Ja, het is heel lekker. Iedereen vindt het lekker.
Ja. Het is heerlijk.
Ja. Dus het is ook goed om dat even te benoemen. Want zoveel vrouwen zien op tegen het roesje. Waarvan
nee, het is heel gevoel.
Ja. Oh nee, ja. Ik heb ook een keer een knieoperatie gehad. Ook een keer een knieoperatie. Wat een vergelijking, sorry. Maar wel narcose. En dan zei ik, ik kreeg dan een neuskapje. Ja. Is dat, nee, jij hebt dus via infuus.
Ja.
Ik had dan een neuskapje. En zei, nou, tel maar tot 10. Dat was ook 10, 9. En net zoals
maar
jij.
Maar weet je wat hier zo lekker aan was? Is dat ik nog best wel een beetje dacht bij een roesje van... Oh, maar dat het kan zijn dat ik wel iets voel of dat ik iets ervaar. Want wat is een roesje, weet je wel? Maar je bent echt wel even... Je bent gewoon even heel ver weg. En je wordt... Zo ontspannen. Mijn lichaam was gewoon helemaal ontspannen, werd ik wakker.
Ja.
Dus het voelde heel, heel goed. Echt niet, geen enge, niet van narcose dat je helemaal stoont en dat ik helemaal zo bij moest komen.
Nee, je voelt je ook wel fris. Weer,
ja, ik voelde me eigenlijk heel fris. Herken je
nou,
dit ook nog?
Ik heb dit jaar 3 miskramen gehad. Ja, waarvan...
Aline en ik denken ondertussen een paar keer aan hetzelfde, merk ik.
Waaronder 1 curettage en 1 keer een met mifegine en misoprostol, dus eigenlijk een abortuspil.
Ja.
Dus ja, alles wat jij vertelt...
Dat herken je ook,
herken ik. Alleen aan een welgewenste kant, zeg maar. Dus het zijn eigenlijk de hoe het in zijn werking gaat, is eigenlijk hetzelfde. Alleen is de intentie erachter anders.
Ja.
Maar ja, ik heb ook een abortus gehad. En inderdaad, nou... Ja, dan is dat roesje wel lekker.
Nou, en wees er niet bang voor. Want ik werd dus echt heel goed begeleid. Ik vond het ook magisch dat ze een vrouw van 1,80 meter... Nou, toch wel soms iets boven de 75 kilo. Gewoon even uit dat ding hadden getrokken. Weet je, dat vind ik dan toch knap.
Dat was het mooiste van jij.
Ik vind het knap van ons, hè?
Ja, maar jullie hebben daar een trucje voor.
We hebben een trucje voor, ja. Ja, we hebben
een heftrucje.
We hebben glijzeilen. Dus dan, dat glijzeil doet het werk. En wij, ja, je schuift zo van de bank, behandelbank, in je bed. Het is eigenlijk heel makkelijk. Maar wel heel prettig.
Het voelde wel gedragen worden, even letterlijk. Ja. En dat heb je dus niet door. Maar pas toen ik daar wakker werd, dacht ik, oh, het is gewoon ook weer, wauw. Ik ben gewoon, ik ben dan weer schoon, want ik wilde het echt niet.
En dus voelde jij je al ook weer, zeg maar, hormonaal direct anders?
Nee, daar ben ik ook, daar heb ik het wel lastiger. Ik denk dat het wel bijna 6 weken heeft geduurd. Voordat ik echt helemaal ontzwangerd was.
Maar ook het mentale deel.
Vooral het mentale. En daar heb ik me ook heel erg in vergist. Ja. Dat ik even dacht, dat
doe ik even.
Ja, ondanks nogmaals, mijn keuze is 100%. Maar ik heb echt op een hele donkere wolk gezeten.
Ja.
Ja, van de hormonen, denk ik. Ik vond de ervaring allemaal heel goed. En ik ben heel blij. Maar ik vond het wel zwaarder dan ik dacht.
Ja.
Ja.
Het is een grote beslissing. Daarom is het ook zo belangrijk dat je zeker bent.
Ja, ja, absoluut. Dat vond ik wel. Nog even terug naar jou. Ik ben wel heel erg benieuwd. Wat is de keuze voor jou geweest om dit te gaan doen? Dit beroep?
Nou, dit is geen keuze geweest. Dat is een toevallige samenloop van omstandigheden geweest. Ik was als basisarts aan het werk in een huisartsenpraktijk. Mijn eigen huisarts die vroeg, kom bij mij. Ik heb hulp nodig, vooral in de zomer op de camping en bij grote camping. En toen ben ik in die huisartsenpraktijk gerold. En daar ben ik 13 jaar blijven plakken. En op een gegeven moment wilde ik zo graag weg. En ik wist dat ze in het Flevo ziekenhuis een abortusspreekuur wilden opzetten. En daar zochten ze iemand voor 2 dagen in de week. En ik dacht, nou, laat ik dat even doen. En dan ga ik van daaruit wel verder kijken. Dus ik moest leren echoen en die gesprekken. En alleen maar vrouwen zag ik daar. Dat vond ik zelf heel prettig. En toen vond ik het gewoon heel leuk. Ik vond het ook echt wat voor mij. En toen ben ik daar gebleven. 1 jaar of 10 of zo. En vanuit die baan zag ik dat er een vacature was in de Bloemenhovenkliniek. En toen dacht ik, weet je wat, ik probeer te solliciteren. Ik was 50. Ik dacht, ik word nooit aangenomen. Maar goed, ik werd aangenomen. En toen ben ik daar begonnen. Toen heb ik de opleiding tot abortusarts gedaan in 2016.
En nog steeds een goede beslissing.
Ja, 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 ja.
Waarom voelt het een beetje als jouw missie ook? Qua?
Nou, ik heb het gevoel dat ik het kan. En in de huisartsenpraktijk had ik dat gevoel niet echt. Het is zo breed en ik ben heel zeker. Ik ben graag zeker van mezelf. En dit is gewoon een smal deel waar ik dan heel veel vanaf weet. In de huisartsenpraktijk was het heel breed. Ja, je kan niet alles weten. En nee. Ook alle doelgroepen, alle mensen, alle patiënten. Het was allemaal zo breed.
Zo divers, ja.
Ja, divers. Ik dacht,
dus daar kan je soms minder goed voor iemand zijn. Bepaald geval dan weer een ander geval, zeg maar. Ja.
En met die vrouwen had ik wat. Ik had ook het gevoel dat ik wat te bieden had. En ik voelde me helemaal op mijn plek. En het andere voordeel vond ik dat ik nu in een team werkte. In een huisartsenpraktijk ben je met een huisarts en een assistente. En iedereen doet zijn ding. Je hebt weinig met elkaar te maken. En in zo'n abortuskliniek heb je een team. En we zijn zo goed met elkaar. En het is zo'n prettig team. Dat het, ik ga altijd met plezier naar mijn werk.
Ik snap dat helemaal. Dat hele kleine, dat duidelijke. Je bent gewoon goed in wat je doet. Het is niet allemaal zo.
Nee.
Je bent onderdeel van een team.
Ja.
Maar het klinkt echt iets voor mij.
Nog over de kliniek. Is het, want jij vindt ook dat het nog steeds veel in de taboesferen zit. Wat zou jij willen hoe we er met z'n allen naar zouden gaan kijken?
Dat vind ik een mooie vraag. Ja. Nou, just saying. Yeah.
Misschien is de belangrijkste eerste stap dat het niet meer in het wetboek van strafrecht staat.
Ja.
Want dat maakt het niet makkelijker om de taboesfeer eraf te halen.
En hoe zit dat dan? Want abortus is dus officieel verboden, maar jullie mogen het. Of je kunt het wel laten doen
hoe
in Nederland.
Het,
hoe zit
dat?
We mogen het doen als we aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Ja.
En het zijn wel logische voorwaarden.
Ja.
Maar toch is het.
Is het ook niet zo dat die abortuswet echt knijteroud is? Dat heb ik het nieuws gehoord, dat het eigenlijk heel oud, heel lang geleden bepaald is.
Ja, hij is wel geëvalueerd nog een paar keer, maar behalve het feit dat die 5 bedingdagen eraf zijn, is er niet veel veranderd.
Nee.
En waar komt dit dan? Heeft dit dan te maken met politieke iets? Weet je wel, dat wie daar aan de macht is politiek gezien? Want er is heel vaak, heel lang zijn er toch een beetje christelijkere partijen aan de.
Ja, de politiek is hier, volgens mij is de politiek hier debet aan.
Ja.
Nou, dat is niet echt veel beter geworden dan met de recente. Nee, hè? Nee.
Nee.
Nee, maar Aline, jij snijdt natuurlijk nu iets aan wat ook. Hoe zeg ik dat? Over de controverse rondom dit onderwerp gaan. Wij zijn allemaal pro-abortus. Maar laten we het even zo zeggen. Een heleboel partijen zijn dat niet natuurlijk.
Nee,
hè? Die.
Nee, dit is weer onze bubbel natuurlijk. Van,
Zeker. Maar als je religieus bent. Of vooral als je religieus bent. Is het natuurlijk. Zijn ze er heel, heel erg op tegen op wat jij doet, zeg maar.
Ja, er zijn meer mensen op tegen. Het is een kleine groep, maar ze hebben een grote, luide stem.
Ja.
En
Heb je daar wel eens mee te maken? Staat er wel eens iemand met een sign buiten te schreeuwen?
Die staan er zeker. Die staan er elke maand.
Ja. Wat vind jij daarvan?
Verschrikkelijk.
Ja.
Verschrikkelijk. Ze hebben wel eens een meisje die al behandeld was aangesproken. Dat meisje ging heel goed weg. Ze was heel opgelucht. Ze was heel blij met een tussen aanhalingstekens, maar ze was opgelucht dat het achter zich lag. En ze gaat naar buiten, ze loopt die demonstranten in de armen en ze is helemaal overstuur, kwam ze weer terug.
Ja,
ja.
Dus
jij zegt
dat,
ik vind het verschrikkelijk voor jouw cliënten, bedoel je dan?
Ja, ja. Ja. Ja, die hebben ermee te maken, die moeten er langs. Die, die worden af en toe foldertjes in de handen gedrukt. En,
foto's, hè?
Ja, ja.
Is er met die mensen in gesprek te gaan van doe het niet hier?
Ik heb het geprobeerd. Ik heb dat meisje begeleid naar buiten. En ik kon het niet laten om wat tegen die mensen te zeggen. Maar je praat tegen een muur. Ze praten tegen mij en ik praat tegen hun. Maar we praten niet met elkaar.
Dat is geen gesprek. Nee. Wat zeg je tegen ze? Weet je dat nog? Wat je tegen ze zei?
Ik heb gezegd dat ze het meisje zo overstuur hebben gemaakt.
Ja.
Wat hun doel is op dat persoonlijke vlak.
Ja.
Ja. Maar kwam niks uit. Er kwam
het had geen zin natuurlijk.
Nee.
Nee, en het is natuurlijk twee overtuigingen die lijnrecht tegenover elkaar staan. En als je echt overtuigd bent van iets, bedoel, wij zijn allemaal overtuigd van dit is juist heel goed dat dit kan. En wat mogen wij dankbaar zijn dat we in een land leven waar dit kan.
Mm-hmm.
En zij hebben natuurlijk echt de overtuiging, dit is echt niet goed. Weet je, we gaan zelf voor God spelen. Of dat,
ja. Nou, kijk, dat mag. Dat mogen zij vinden. Daar hebben ze zelfs het recht toe.
Zeker.
Maar ik snap zelf dan niet zo goed waarom je dan mensen die daar niet zo over denken zo per se wil overtuigen. Dat begrijp ik. Ja, zeker niet zoiets kwetsbaars, weet je wel.
Toch? Nee, ga dan in Den Haag protesteren. Ja. Ga dan voor de politiek een statement maken, maar niet voor die individuele vrouwen.
Nee.
En bovendien is volgens mij is het echt aangetoond dat het abortuscijfer niet lager is op het moment dat het verboden is. Dan heb je juist heel veel onveilige abortussen.
Ja. Oh ja, dan komt het.
Dan komt het er op een andere manier.
Ja, dan kun je het beter toestaan en door jullie laten doen. Dus.
Ja, veilig.
Dus ook veiliger, medisch beter, gezonder.
Ja.
En je noemde ook dat de cijfers aan het stijgen zijn. Heb jij een idee waardoor dat zou kunnen?
Ik heb een idee. Ja, er is gewoon een soort tendens onder de vrouwen, waarbij hormonen heel slecht bekend staan.
Hoe bedoel je dat je geen anticonceptie moet nemen omdat anticonceptie niet... Ja,
hormonen zijn niet goed voor ze. Ze, ze voelen allemaal bijwerkingen.
Ja, hoofdpijn.
En dat wordt ook versterkt door mensen die influencers bijvoorbeeld. Mensen op het internet die wat te zeggen hebben. En ja, die hebben zoveel volgers. Dus je hoort steeds vaker op het spreekuur vrouwen zeggen dat ze geen hormonen willen.
Het is, kijk, dit vind ik dus ook een hele lastige kwestie, ja?
Nou, ik snap het niet helemaal, denk ik. Maar je bedoelt meer als in de hormonen, de opties die er zijn voor vrouwen, voor anticonceptie.
Ja, dus de spiraal. Dan heb je,
dat geeft hormonen af, hè?
Ik moest natuurlijk weer, ik was 2 jaar niet aan de hormonen. Wat me wel heel goed afging. Ik had een spiraal, die heeft altijd bij mij pijn gedaan. Ik weet niet, volgens mij heb ik gewoon een lage baarmoeder. Altijd tijdens het vrije. Ik had ook altijd een beetje bloeding na het vrije. Toen had ik een verkeerde pap. Toen zei ik, wil je dat ding er alsjeblieft uithalen? Dus toen was ik eraf. Toen is het 2 jaar lang goed gegaan. Ik ga daar heel goed op. Ik vind het dus ook een heel moeilijk punt.
Nee, maar wat jij zegt is, dat ik het even goed begrijp. Of als ik jullie allebei goed begrijp, voor jou is het fijn om die middelen niet te hebben, want het voelt, dus het voelt fijner. Maar die middelen zijn wel nodig voor een goede anticonceptie. En dat is jouw struggle, Jorolien.
Nou, dat is zeker een struggle. En nu is ook natuurlijk bij ons thuis het gesprek, gaat Ruben zich laten steriliseren? Er zitten ook nadelen aan. Hij is jonger dan ik. Een condoom,
is niet leuk.
Nee, dus het is... Ik vind het een lastige kwestie. Maar ook omdat daar ook niet heel veel over gepraat wordt. Wel geïnfluenced van doe dat. Maar laten we gewoon alles eens openbreken. Ja. Wat is er nou eigenlijk allemaal?
En als we weer terug naar Alice gaan, waar het dan over gaat, is dat het dat niet hormoon gebruiken.
Ja, dan krijg
daar
je
spelen mensen op in. En die maken eigenlijk foute inschattingen. Begrijp ik het zo goed?
Ja, fout.
Of die verkondigen verkeerde tactieken.
Ja, en het gebeurt wel eens. Het gaat wel eens fout, ook met een condoom of met die periodieke onthouding.
Ja.
En je ijsprong kan een keer laten zijn. Je kan stress hebben.
Je hebt een keer darmklachten.
Gaat het ook over het verhaal met de temperatuur meten en het daarop afstemmen en zo?
De Aura ring.
Ja.
Dan kun je dus je temperatuur. Ik heb zo'n soort ring.
Biometrische ring.
Ik vind hem helemaal leuk. Nou, ga ik een soort reclame maken voor de ding. Dat wil ik helemaal niet doen. Maar daarin kunnen ze. Deze kan mijn temperatuur meten. En dan kan die, als je 3 maanden data hebt, kun je zien hoe hoog. Of wanneer je ongeveer gaat ovuleren.
Ja. Oh, daar heb ik nog niet van gehoord.
Nou, ik zal het je even doorsturen.
Het is wel interessant als je graag zwanger wil worden. Dan is het natuurlijk een fantastisch idee. Weet je wel? Alleen als je het echt niet
als
wil.
Als je niet wil, dan is het misschien niet zo goed om op af te gaan. Dus.
Nee, hoe bescherm je jezelf dan goed? Ja. En dan denk ik ook nog wat ik echt heel erg merkte, is dat ik echt nog een taboe heb tussen mij en Ruben.
Ja.
Dat wij echt nog veel gesprekken moeten hebben over hoe gaan wij dit doen? Want waarom moet de vrouw, maar waarom moet de man? En hoe
hier
lossen we dit?
Hier is ook geen coaching in of zo eigenlijk.
Nou, nee, maar en ik hoor ook nooit hoe andere stellen dat goed doen en niet zwanger worden.
Beantwoord hem eens.
Heb je een antwoord?
Ja, maar dat is gewoon een heel individuele keuze. Er zijn verschillende opties. Bij jou was het spiraal iets wat je niet heel erg goed beviel. Nee. Maar misschien een kleiner spiraal. Of weet je, er zijn gewoon verschillende opties. De grootste groep hebben dan wel hormonen. Maar de spiraaltjes, de hormonen die dat afgeeft, hebben vooral een lokale werking. Je hebt gewoon elke maand je ijsprong.
Welke is het kleinst?
De Kilena.
En die is net zo beschermend?
Ja, je hebt alleen iets meer kans op een normale cyclus.
Oké,
Ja. Maar dat zou ik niet, dat vind ik niet erg.
Nee, nee, die heb je anders ook.
Ja, die heb ik nu met de ring ook. Ja.
Maar de, als ik jou dus goed begrijp, verandert de trend hoe je hiermee omgaat.
Ja.
En wat doen mensen dan nu niet goed, om even zo te zeggen?
Nou, ze gebruiken geen of foutief anticonceptie.
Ja.
En ja, en het abortuscijfer stijgt. Dus ik denk dat die twee met elkaar te maken hebben.
1 plus 1 is 2.
Dat denk ik.
Ja.
Ja.
Vind jij het erg dat de, vind je dat erg om te zien dat de abortuscijfers omhoog gaan?
Nou, het is jammer. Maar ja, ik probeer altijd niet zoveel te vinden.
Is dat erg? Nee, dat is goed. Dat is heel goed. Dat snap
ik. Ja, dat denk ik ook. Ja.
Ja, ja. Het is meer, het is, ja, vind ik het ook. Net zoals dat, ik vraag mezelf ook wel eens af, vind ik het heel erg dat ik het heb meegemaakt. Weet je wat ik nog het ergste vind? Dat mensen, als ik het dan vertel, zeg ik, nou, ik heb 16 oktober abortus gehad. Dat ik er zelf schaamte nog steeds een beetje op heb. En dat mensen zeggen, oh, wat erg. Weet je wel zo. Terwijl ik dan denk, nou, nee, nu, dat valt wel mee. Zo erg was het allemaal niet. Ik vind het meer, ik wil gewoon gedragen worden. Dus waar wij hebben het er ook wel eens over. Dat, welke mening geef je vanuit je eigen ervaring mee? Dus dat als iemand gewoon tegen mij zegt, jeetje,
hoe,
nou,
is dat?
Hoe gaat het met je?
Ja.
Of hoe was het? Het is ook niet namelijk.
Maar je weet ook niet wat van het wordt.
Nee, maar misschien is dit wel een hele bekrachtigende ervaring voor jou geweest. Weet je, dat je denkt, nou, ik ben zo meer verbonden met mijn partner nu. Nu zijn de gesprekken nog beter. En natuurlijk is het verdrietig dat we dit hebben door moeten maken. Maar tegelijkertijd is het ook iets heel goeds geweest.
En
of zo.
Ik heb gewoon mijn eigen keuze gemaakt.
Precies.
Ik heb gewoon een hele belangrijke keuze voor mezelf gemaakt. En dat ben ik gewoon heel blij mee dat dat kan.
Ja, en daar moeten we ook blij mee zijn dat het in Nederland kan. Dat we onze eigen keuze hebben. En als je dan kijkt naar de vrouwen die vanuit Polen of vanuit waar dan ook in Europa naar onze kliniek komen, omdat het in hun eigen land niet mag.
Dat gebeurt natuurlijk ook.
Heel veel,
ja, dat gebeurt heel veel. Dus dan denk ik, ja, we moeten ook blij zijn dat het goed geregeld is in Nederland.
En hoe gaat dat dan? Want dan, ze komen gewoon, maken ze een afspraak? Of
ze maken een afspraak.
En
dan
komen ze gewoon hier naartoe.
Ja.
Jeetje, dan moet je, jeetje.
Ja.
Dat dus, zijn natuurlijk hele andere verhalen dan in vergelijking met Rolien.
Heel anders, ja. Die mensen die moeten ook vaak sparen. Ze moeten reizen, ze moeten die behandeling betalen. Ze
wordt
moeten
niet vergoed natuurlijk.
Nee. Nee.
En als je, voor Rolien is het vergoed geweest.
Ja, de Nederlandse overheid vergoedt abortus.
Volledig. Ja.
Volledig.
Oké. Okay.
Ja. Geen eigen risico.
En de anticonceptie die daarna komt, zeg maar, want je hebt natuurlijk altijd het anticonceptiegesprek, neem ik aan. Tenminste, wij als verloskundige hebben in de laatste, ook bij de nakontrole en in het laatste deel van het kraambed ook gesprek over anticonceptie. Wordt dat dan, wordt niet vergoed, hè? Of deels?
Ja, deels.
Ligt aan je pakket misschien zelfs?
Ja, en de plaatsing van een spiraal wordt dan vergoed. Het spiraal niet.
Oh ja, zo dat was het, ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat dat dan heel veilig voelt. Tenzij je die hele mensen voor je deur hebt staan. Dat is misschien weer minder prettig. Ja. Maar zie je dat mensen vaak bij jullie terugkomen dan voor die anticonceptie? Of zie je dat mensen vaker bij een huisarts of een verloskundige dan juist?
De meeste vrouwen die anticonceptie willen, die willen dat op de dag van de behandeling. Dus dan kunnen we en een abortus doen en een spiraal plaatsen. Of en een recept voor de pil geven. En een enkeling komt terug voor nakontrole in combinatie met het verzoek voor het plaatsen van een spiraal.
Misschien kom ik toch terug voor het plaatsen van een spiraal. Maar dan die
Kirena.
Ja.
Kilena.
Ja, ik vind dat wel nog lastig. Maar ik vind gewoon te veel hormonen lastig. Ik merk gewoon aan die Nuva-ring dat het toch wel weer pittig is aan hormonen.
Ja.
Voor mij dan in ieder geval.
Nou ja, dat is. Ja, ik snap wel dat het een lastige is. Want ik had ook toen ik bevallen was van Kobe, toen ben ik aan zo'n mini-pil gegaan. De Cerazette, ik dacht, oh prima, weet je, dan doen we dat. Nou, ik was binnen 3 dagen helemaal intens, zeg maar, alsof ik 10 kop koffie op had de hele dag. Dus daar ben ik heel snel weer mee gestopt. En sindsdien heb ik geen anticonceptie meer gehad. En ik zou ook eigenlijk niet weten wat we nu moeten doen. Goed, ander gesprek.
Ik heb een vriend van mij die heeft 1 kind. En zijn vrouw heeft 2 kindjes uit een eerder huwelijk. En zij zijn ook helemaal, net zoals jij, Jorien, helemaal happy met hun gezinssamenstelling. Helemaal klaar, zeg maar. Hij is ook begin 40. En hij heeft, zoals hij zelf noemt, snippity-snip gedaan. Maar hij is een hele geëmancipeerde vrouw. Bij een geëmancipeerde man, eigenlijk, zegt hij zelf ook wel eens. Hij zegt, ja, ik dit hele verhaal, deze keuze, hormonen, wat werkt niet. Hij zegt, ik kan toch gewoon helpen eigenlijk. Ja. Aan deze oplossing door het bij mij te laten fixen.
Nou, maar ik vind het ook sowieso goed dat je dit aankaart. Want ik heb voor het eerst nu door de abortus met Ruben gesprekken over de pil. Hij wist bijvoorbeeld helemaal niet dat dat spiraaltje zoveel pijn deed. Hij wist helemaal niet dat ik er zoveel moeite mee heb om het eigenlijk te nemen. Nu breken we ineens dat gesprek over van, goh, wat doet dat eigenlijk met jou? En wat is mijn rol hierin? Ja. Waarom wist ik jouw cyclus eigenlijk niet? Weet je wel, waarom heb ik daar... Ik heb ook die schuld, dat schuldgevoel en die schaamte heb ik heel erg in het begin alleen gedragen. Van, het is mijn fout. Ik had het beter bij me moeten bijhouden. Ik heb het dom gedaan. Terwijl, ja, it takes two to tango, weet je. Hij komt er toch echt via hem in.
Ja, maar dit is het brede thema door jaren podcast ook. Ja. De rol van de man en de vrouw, ja, weet je wel.
Maar ook dat de vrouw dus daar veel meer mag delen, maar ook hem erbij mag betrekken. Yo, het is niet... Ja. Wij mogen daar veel...
Ja.
Ja.
Betrekken en bijgaan. Erin gaan.
Merk je dat ook? Dat er veel dat de man nog een andere rol heeft binnen dit proces?
Oh, dat vind ik moeilijk om te zeggen. We zien ook heel veel vrouwen alleen. Ja, dat kan ik niet zo goed beantwoorden.
Nee, en je behandelt de partner niet.
Nee.
Dat is niet jouw cliënt of patiënt.
We halen er wel vaak bij. En ik vraag wel vaak, zitten jullie op één lijn? Maar dan het gesprek over anticonceptie, dat hebben we met de vrouw.
Ja.
En dan zit de man er vaak naast.
Ja. Ja. Maar vind je het een goed argument om de mannen ook eens te laten nadenken over... misschien moet jij het regelen om dit verhaal...
Nou ja, ik noem het dan wel, maar tegen de vrouw. Ja. Van, dat is ook een optie, dat je partner zich laat helpen.
Ja.
Maar praten mannen hierover? Jij praat dan in dit... Maar praten jouw vrienden hierover? Hoe doen jullie dat? Want wij vrouwen praten hierover.
Nee, ik denk over het algemeen niet zo heel veel.
En dus misschien zou daar iets moeten, weet je wel, dat we wat meer gaan praten, dat mannen ook wat meer gaan praten over anticonceptie.
Ja. Nou, kijk, net zoals Ruben en ik, weet je wel. Hoe oud is Ruben?
39.
Ja, ik ook dus, weet je wel. Dus nu, wij komen ook, Ruben en ik, in een fase waarin we onze gezinnen, zeg maar, af hebben. Waardoor het pas dan natuurlijk ook een gedachte is die er gaat leven als een oplossing.
Ja. Nee, daarvoor, zeker.
Misschien als je nog kinderwens hebt of zo, dan...
En het is ook raar, want...
Dan speelt dat niet.
Nee,
logisch.
Nooit, nee. Ja. En vrouwen gaan op een gegeven moment in de overgang. Dus dan zou je ook kunnen zeggen, moet een man dan zich laten steriliseren? Terwijl op een gegeven moment een vrouw gaat toch in de overgang. Ja, ja, weet je, het is echt, het kan zo ingewikkeld zijn. Ja. Maar ja, het gesprek moet meer gevoerd worden.
Wat is het nadeel van die sterilisatie dan? Wat, ik bedoel...
Nou, je kan geen kinderen meer krijgen.
Nee, dat is ook een voordeel.
Onomkeerbaar is het.
Ja, precies. Dat is het nadeel.
Dat is het nadeel.
Maar je hebt geen nadeel fysiek, hormonaal.
Nee.
Nee, maar ik denk toch, als je tegen een man zegt, jij kan nooit meer kinderen krijgen, dat heeft iets met het natuurlijke proces te maken.
Ja, maar is het alleen met een man? Want ik vind dat ook wel een onderwerp, weet je wel. Als hij dat gaat doen, dat betekent dus ook voor mij einde van, nou, dit is het dan of zo.
Maar ik hoor ook wel eens mannen die bang zijn voor hun potentie.
Ja, precies, ja.
Dat ze denken dat het daar invloed op heeft.
Ja. En is dat zo?
Ik heb de gedachten ook wel eens gehad. Ja.
Nou, nee, dat is dus niet zo.
Is niet zo.
Ellis zegt dat.
Ja.
Ja.
De dokter, zegt dokter Ellis.
Ja.
Nee.
Ik geloof het
nou,
ook.
Ja. En zijn er nog dingen die jij met ons wil delen? In de zin van, zijn er nog dingen die we... Hoe we het dus uit het taboehoek kunnen krijgen door deze gesprekken te voeren? Maar zijn er nog andere dingen dat we andere mensen bewust kunnen maken of...
Ja, wat ik doe is er zoveel mogelijk over praten. Er zijn ook wel journalisten die mee kunnen komen lopen in de kliniek en die de artikels over schrijven. Ik vind altijd dat iedereen welkom is en mag schrijven en het opengooien, het onderwerp.
Mm-hmm. Wat vind je van de vragen die worden gesteld?
Door de journalisten?
Ja, of ook door ons bijvoorbeeld. Wordt er op de juiste manier al over gepraat?
Zeker, ja.
Door het gewoon te doen?
Door het gewoon te doen. Dat is eigenlijk het belangrijkste.
Ja.
En wat ik me ook nog wel... afvroeg. We hebben natuurlijk ook de morning after pil. Want misschien dat jij, want jij zei, ik krijg gewoon een pil en dan is het gewoon klaar. Maar er is natuurlijk een pil, de morning after pil. Maar hoe werkt dat dan precies? Want dat moet je dan ook...
Nou, weet je wat het is met die morning after pil? Dat hoor ik zo vaak. Denk, nou, als ik 5 dagen zou werken, hoor ik het 10 keer in de week. Zwanger. Oh. Maar wel de morning after pil gebruikt.
Precies. Oh, dat hoor ik. Ja, dat is veel, toch? Dan?
Ik vind het heel veel.
Je moet toch die morning after pil hebben voordat je de eisprong hebt?
Ja.
En
zal ook een hele grote groep zijn die hem gebruikt en bij wie dan geen zwangerschap ontstaat. Of in ieder geval die innesteling niet optreedt. Ja. Maar die zie ik niet. Nee, die komen natuurlijk niet. Ja. Maar ik vind de groep die wel komt, ondanks morning after pill, toch zwanger. Die vind ik heel groot.
Ja, ik denk dat mensen dus denken, oh, als ik denk dat ik zwanger ben, kan ik ongeacht waar ik zit in mijn cyclus een morning after pill nemen en dan ben ik niet zwanger. Terwijl dat is dus niet waar.
Nee. Heel veel verbazing ook bij die vrouwen. Ja. En ik heb die morning after pill gebruikt. En hoe kan dit nou? Ja.
Maar dan heb je dus al onveilig seks gehad op het moment dat je wist dat je eventueel zwanger zou kunnen worden.
Ja, maar ja, niet iedereen houdt zijn cyclus bij, zoals wij natuurlijk. Heel werkt. Nee. Mensen weten niet dat de morning after pill voor je eisprong is. En als je al een eisprong hebt gehad en dan dus zwanger zou kunnen zijn, dan gaat die morning after pill niet helpen om dat vruchtje weg te doen halen.
Nou, het is denk ik vooral belangrijk dat je weet dat een morning after pill geen garantie biedt. Het is een noodmiddel die dus heel goed kan mislukken.
Ja.
Vrouwen weten niet of ze voor of na de eisprong zijn.
Nou, ik denk dat veel mensen dit horen, dat ze denken, oké, dit is even goed om te weten ook.
En daarom dacht ik, gooi hem er nog even in.
Ja, lekker bezig.
Ik wil nog heel even vertellen hoe ik daar dus wakker werd. Want dat is heel leuk met die vrouwen met wie je dus nog moet uitwakker worden. Want op het moment dat het eruit is, ben je nog niet weg. Het is niet dat je opstaat en dat je je spullen pakt en dat je zegt, nou, was hartstikke gezellig hier.
Wilt u een bonnetje?
Bonnetje.
PTW beneden.
Je ontwaakt, laten ze je helemaal en dan op een gegeven moment nodigen ze je uit om te gaan ontbijten. Dat eten is lekker.
Zat er filet américain bij?
Nee, dat niet. Maar het is heel simpel. Het is gewoon pindakaas, hagelslag, een plak kaas. Maar je gaat daar nuchter naartoe. Je eet niet, je drinkt niet, dus je bent nuchter als je het hoesje krijgt en zo. En dan zit je dus met die vrouwen met wie jij in het team zat, zeg maar. Dus die twee die ook de behandeling. Wij spraken in het Engels. En dan deel je dus je verhaal. En dat was heel belangrijk. Want dat was mijn eerste filter met de wereld. Dat ik kon delen waarom ik het had gedaan.
Samen even een broodje eten. Ja. En even vertellen hoe je je voelt.
En daar krijg je dus best wel lang de tijd voor. Want je denkt, ja, we leven in een snelle rat race. Dus we moeten snel broodje. Je bent gefixt en naar buiten. Maar je zit daar echt dik een half uur. Tenminste, dat was mijn ervaring.
Hoe was het voor jou?
Nou, dat was dus voor mij heel belangrijk. Het was heel gezellig. Het was heel erg lachen. Eén meisje moest ook huilen. Van ontlading.
Waarom?
Ja, ontlading.
Waarom?
Sorry. Ja, ontlading. Het is gebeurd. Ze kwam niet vanuit Nederland. Het was wel helemaal bewuste keus. Maar gewoon ontlading. Het is toch... Je hebt de hele ochtend ook in een soort spanning gezeten. Ik ga iets medisch doen. Het is een grote stap. Ook al heb ik het wel overwogen. Er werd een beetje gehuild, er werden grapjes gemaakt. We zeiden ook, oh, dit brood is echt het lekkerste witte broodje wat ik ooit heb gegeten. Weet je, zo.
En is het ook niet zo, want jij noemde gewoon ook heel vaak, ik heb zo de verhalen gemist. Ik kon gewoon niks vinden van vrouwen die iets gelijksoortigs als ik meemaak. En dat je dan daar daadwerkelijk bent met vrouwen die dit meemaakten.
Ja. En het voelde heel erg empowered van, we hebben deze beslissing. Nou, goed en... Ja, het voelt heel trots dat ik echt... Ik ging daar heel... Nou, na een half uurtje ga je terug om je spulletjes een beetje te pakken. En dan ga je afscheid nemen. En het is gewoon ook een soort gezellig. En ook met de zusters, weet je, die in blauwe pakken is het... Nou, toch? Ja, nou ja, ik zie je niet meer. Niet tot de volgende keer, maar... En dan naar buiten. En dan word je hopelijk opgehaald. Of sommige vrouwen, dat is iedereen individualistisch hoe ze... Een meisje met wie ik was, die zei, die had geen auto, dus die was gewoon met haar vriend met de bus. Maar die was ook heel blij. Die ging er gewoon met de bus.
Lekker
weer,
met over chipkaartje.
Ja, maar je bent ook gewoon prima, weet je wel. Tenminste, bij mij, ik had geen rare nabloedingen. Ik had niet. Ik was gewoon goed. Ik werd opgehaald wel door Ruben. Maar het was gewoon ook dat even wakker worden in een heel warm nestje. Met die vrouwen die hetzelfde op dat moment hebben meegemaakt als jij, is gewoon heel erg fijn. Mm-hmm. Dat vond ik echt... En het is ook prima dat je elkaar nooit meer ziet. Je hebt geen gegevens, je weet niet wie ze zijn. That's fine. Maar het is echt heel
warm. En het heeft nadelen dat de partners niet mee naar boven kunnen. Het zou veel te druk worden in de kliniek.
Ja.
Maar het voordeel wat je dan hebt... is dat je toch wat meer contact hebt met lotgenoten.
Ja, en anders ga je weer... In je,
Ja,
dat je die mensen
uit nood geboren, maar het is wel...
Een mooie bijkomstigheid dus.
Ja, maar ik denk ook dat je vrouwen... als je vrouwen bij elkaar in één ruimte zet... dan krijg je vaak een andere energie. Dat merk ik ook tijdens onze zwangerschapscursus. Als we de partners en de vrouwen doen we altijd apart op een gegeven moment.
Met een oefening. Hè?
Met een oefening in de cursus. En dan krijgen de partners een andere energie. En de vrouwen onderling, dat wordt ook zo zacht en samen. En dat is ook gewoon wat een beetje in ons
Je hebt gewoon
zit.
Heel veel aan elkaars meningen en visies. Gewoon om Daar leer je gewoon van. Ja.
De tribes.
Ja. Ja, vond ik heel leuk. En ook ja, de lieve zusters en zo. Ja, het is heel warm. Het voelde echt heel warm.
En zijn er dan ook bijvoorbeeld, want we hebben het nu heel erg over de tribe en zo. Zijn er platforms of zo? Zijn er, wat jij miste dus, waar je naartoe kon? Jij had weinig informatie of misschien wel de gewone informatie, maar jij wilde meer. Waar zijn de podcasts hierover? Ja, waar zijn de boeken hierover? Dat is er gewoon te weinig, omdat het een taboe is.
En dan Rolien, die gewoon met haar man er naartoe gaat, maar die Oekraïense vrouw inderdaad, die is echt helemaal alleenig natuurlijk.
Weet jij iets waar mensen iets kunnen vinden?
Nou, er is niet zoveel over, maar wat we wel hebben is een website en daar staan ook wel wat ervaringsverhalen op. Ja, dat is, verder is er niet veel. Nee.
Misschien kan de podcast op jullie website.
Ja, nou, ja, de aflevering. Ja.
Ja.
Best nou, een goed idee.
Het is leuk om te weten. En ook dat gun jezelf. Ik heb mezelf ook echt wel daarna de tijd gegeven. En gegund om gewoon helemaal uit die wolk weer te gaan. Of uit die zwangerschap. Want
goed dat, punt, ja. Dat je niet gewoon daarna gewoon keihard door gaat werken. En maar nou,
nee, maar je bent ook... Ja,
ik ben ook niet gaan vliegen meteen. Ik ben ook heel... De K heeft KLM heel erg goed op geanticipeerd. Ik zou eigenlijk een vlucht doen. Toen dacht ik, oh, dat doe ik nog even.
Heb je verteld aan jouw meerdere wat er aan de hand was?
Toen heb ik uiteindelijk de KLM gebeld en gezegd, sorry, overmorgen moet ik naar, weet ik veel, Johannesburg of zo. Ik zei, maar ik kan het niet, want ik ben zwanger en ik ga later op het zes. Maar je mag ook helemaal niet. Je mag helemaal niet de lucht in. Ze willen natuurlijk ook niet dat jij het ineens verliest, dat je een miskraam krijgt en dat je aan boord van een vliegtuig staat.
Ja, ja.
Ook als het gewenst, ongewenst of wat dan ook. En ze hebben me gewoon heel goed begeleid in, jij wordt ziek gemeld. En ook daarna ben wel na een week geloof ik weer gaan vliegen, maar dat wilde ik ook wel van, oh ja, we gaan weer gewoon verder met het leven.
Hè, lijkt me ook een mooi, ik weet het woord even niet, maar dit verhaal om mensen echt mee te geven. Praat erover met je baas ook eventueel. Want dit is aan de hand. En dit is waarom ik er even niet ben. In plaats van, ik ben ziek.
En nogmaals, geef jezelf de tijd. Want je bent gewoon, je zit echt wel even op een donkere wolk. Gewoon een grote beslissing.
Hormonaal. Lichaam.
Duurde echt wel even. Herstel. Oh, mijn borsten. Maar wel heel snel misselijkheid weg. Moeheid snel weg. Dat ging echt binnen zo 48 uur was ik daar allemaal van af. Maar gewoon nog, het zijn ook gekke dingen. Want ik heb natuurlijk wel even op de Chinese horoscoop gekeken wat ik zou krijgen. Al geloof ik het natuurlijk allemaal niet. Maar ja, dit was natuurlijk op 8 juni uitgerekend en het zou een meisje worden. Dus je gaat fantasie gaat ook gewoon aan de haal met wat het... En dat is ook oké. Ja. Dat vind ik ook niet erg. Misschien ga ik op 8 juni wel een onwijs lekker taartje eten. Om even te vieren dat ze ergens anders is.
Zo.
Dat ze gewoon in het systeem...
Ja.
Ik heb ook een soort meditatie erop gedaan om haar in het systeem te... Ja, ik noem haar toch een haar. Om haar in het systeem te zetten. Gewoon omdat ze hoeft ook niet... Ik heb geen hekel aan haar. Ik vind haar niet stom. Het was alleen gewoon nu niet... Het is gewoon, wij willen niet meer. Dus wees ook niet te hard voor jezelf. Weet je, wees ook zacht. En er waren heel veel mensen om me heen die heel lief voor me waren. Ook hier bij Microfamilie. Weet je, overal waar ik het deelde was gewoon heel veel begrip. Ook. Dus dat is heel fijn. En als iemand het... Je vertelt, wees gewoon nieuwsgierig, maar positief. Hoe gaat het met je?
Ja, ga niet je oordelen.
Hoe voel je je?
Open.
Ja, niet wat erg.
Ja.
Want ik vond het niet heel erg. Maar er werd me wel verteld dat ik dat dan heel erg zou moeten vinden. Maar ik ben helemaal oké.
Waardoor je bijna gaat twijfelen. En moet ik dit dan erg vinden?
Ja.
Of zo?
Ja, herken je dat, wat ik zeg?
Ja, oordelen, dat herken ik natuurlijk wel. Ik heb ook altijd het gevoel dat mensen oordelen. Ook al is dat soms weer niet het geval. Als mensen aan mij vragen wat voor werk ik doe. Ja, dan hou ik het vaak heel algemeen. Omdat ik dan denk van als ik zeg precies wat ik doe, dan krijg je daar weer een oordeel over. En dat valt eigenlijk wel mee. Als ze dan doorvragen en ik zeg wat ik doe, dan is er nooit iemand die oordeelt. Dus het is meer mijn eigen gevoel, mijn eigen angst dat er geoordeeld wordt dan dat er geoordeeld wordt. Dus dat is dan misschien een beetje anders dan wat jij bedoelt. Maar ja, mensen oordelen over het algemeen wel heel snel en heel veel.
Ja. Ja, zo zijn we getraind, lijkt het wel.
Ja. Ja. Zeker bij dit onderwerp.
Ja. Ja.
Beetje minder de mening hebben.
Als het hier
over gaat. Je kop houden.
Ja, en er gewoon zijn, inderdaad.
Ik heb echt. Ik heb het ook moeten leren. Maar ik heb geleerd de vraag te stellen: hoe is dat voor je? Als iemand iets vertelt, mijn relatie is uit, ik heb abortus laten plegen, ik ben zwanger. Niet invullen met, oh wat erg, oh wat stom of gefeliciteerd, maar Hoe is het voor je?
Ja.
Ja, ben je fucking blij? Nou, mooi, ja, lekker.
Relatie uit, helemaal goed, man. Ja, ja, let's go. Ja,
denk,
nee.
Maar
ja,
als je relatie uit is, denk dan wel even aan anticonceptie als je weer de kroeg in.
Ja.
Lieve Alice, heb jij nog iets toe te voegen? Heb je nog tips voor ons? Wil je nog iets delen, heel graag?
Hebben we iets gemist?
Hebben we iets gemist, ja.
Jullie hebben heel veel vragen gesteld. Ik denk wel dat er heel veel aan bod gekomen is.
Mm-hmm.
Ben ik iets vergeten?
Er wordt even naar Femke gekeken. Femke zit ook bij ons, heel gezellig. Die werkt ook bij de kliniek. Ik heb jou een paar keer aan de telefoon gehad. Maar ik heb je ook vooral, volgens mij heb ik je daar ook gezien. Nou, dat weet ik niet. Of wel, ja, het zijn er heel veel natuurlijk ook. Receptionistes en iedereen die er werkt.
Ja, maar ik denk wel dat de belangrijkste punten aan bod gekomen zijn. En dat het wat kan bijdragen aan de mensen die een abortus moeten ondergaan of willen ondergaan. En voor mezelf vind ik het heel fijn om jouw verhaal gehoord te hebben. Want je vertelt het door de ogen van de cliënt. En zo, ja, ik probeer het altijd wel, maar het is heel anders vanuit ons perspectief.
Uh-huh.
Dus ik vind het wel heel leuk om jouw... Ja, leuk, wat is dat, een raar woord. Maar goed, ik vind het heel goed dat ik jouw verhaal gehoord heb vanuit jouw perspectief.
Ja. Ja.
Ja.
Nou, mooi.
Leuk.
Ik ook,
fijn. Ik, ja, ook. Ik ook.
Ja.
Ja. En het is dus ook een mooie ervaring. Hè? Ik bedoel, het was...
Ga je nu oordelen over je eigen...
Nee, maar verdriet en blijdschap mag ook naast elkaar bestaan. Ik ben heel blij met de keuze die ik heb gemaakt. Maar het was ook heel spannend. En...
Het was
maar dat
veel.
Mag ook samen gaan.
Maar fijn, ja, gewoon het hele idee ervan is praat erover.
Ja.
Ja,
en het, is, het voelt misschien als een draak en verschrikkelijk. Terwijl het eigenlijk maar een klein hagedisje is als je het... deelt met elkaar, dan wordt het gewoon zachter.
Volgens mij moet ik weg.
Plassen.
Ik heb namelijk een molgesprek met mijn 15-jarige zoon. Want ja.
Is een molgesprek?
Ja, dat is op de middelbare school. Dan heb je hem met een mentor, ik weet het niet. Een molgesprek. Ik ook niet. Nee, ja, het heet een molgesprek, maar ik.
Jij moet
gaan. Ja, joh, ik
wie is de mol?
Wie is de mol? Nou, daar ga ik nu achterkomen. Of hij dat is. Hey, dankjewel, lieve Alice.
Alsjeblieft.
Ja, ja, jij ook bedankt, Rolien.
Ja,
dus ook jouw verhaal. Dus, ja.
Dankjewel. Ja, heel tof.
Ja.
Fijn dat ik het mocht doen.
Nou, nu lekker plassen.
Ja, nu plassen.
Wat we nog leerden na het stoppen van de opnames van de podcast... is dat je niet zegt abortus plegen, maar dat je een abortus ondergaat. Net zoals een misdaad pleeg je wel, maar een abortus onderga je. Nou, even een side note nog.
Vond je het leuk of heb je iets geleerd? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan ons vinden op Instagram, maar we zijn natuurlijk in je favoriete podcast-app. Laat daar ook wat sterren achter of een review. Dat vinden wij echt superleuk. Voor nu, tot de volgende keer. Joehoe!